De schriftlezing voor deze avond vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 10e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 18. Voorwaar, zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar ze verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Alle zoveel als ze voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliet. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. En de huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom opneme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom om te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Het woord Gods dat wij deze avond willen overdenken vindt u in het boek der psalmen. En wel de 23e psalm, het eerste vers, het eerste gedeelte. Psalm 23, vers 1a, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Een psalm van David, de Heere is mijn herder. Gemeente, Psalm 23 is een veel gezongen psalm, een geliefde psalm. Er zijn ook heel wat kinderen van God vertroost geworden met de woorden van de dichter van Psalm 23. Wat ligt daar een rijkdom aan genade in opgesloten? Anderzijds moeten we ook zeggen dat die psalm ook nog wel eens misbruikt is. Bij begrafenissen wordt uit Psalm 23 gesproken. En dat willen de mensen nog wel horen. Een liefelijke psalm, een herderslied. Een lied dat zingt van de trouw en van de goedheid van de Heere. Maar we krijgen wel eens de indruk dat het een vlag is die de lading dekt. Want om die psalm werkelijk te zingen, hebben we iets van genade nodig. De genade van de Heilige Geest. En gemeente, daar willen we bij stilstaan vanmorgen, vanavond. En we bedienen het woord en we spreken tot u de herder der schapen. We letten allereerst op de schapen en in de tweede plaats op de herder. De herder der schapen, we letten op de schapen en op de herder. Een psalm van David. Wie David was, dat hoef ik niet breed te omschrijven. Onze jongens en meisjes hebben vanuit de kinderbijbel daar vaak van gehoord. Van de geschiedenissen van koning David. En we zijn vertrouwd met de woorden uit de Heilige Schrift. David was de 8e zoon van Isaï, de jongste. En als jongen was hij al vertrouwd met het herdersleven. We kennen de geschiedenis dat Samuel naar Bethlehem gaat om onder de zonen van Isaï een koning uit te kiezen op Gods aanwijzing. En toen Isaï zijn zoon in huis had, toen heeft hij David maar het veld ingestuurd. Er moet er toch eentje zijn om de kudde te hoeden en te weiden. En hij was de jongste, hij was een van de minst belangrijke. Ach, wat zou die jongen, hij hoorde er eigenlijk niet bij. En wat een wonder, nou is er juist hij die door de Heere verkoren is om het koningschap te ontvangen. In ieder geval, uit de geschiedenis van 1 Samuel 16 is ons duidelijk dat David al heel jong met het leven van de schapen vertrouwd was. Hij weet dat goed uit zijn jeugd. En hij is ook een goede herder geweest. Daar kan hij zonder grootspraak zelf ook getuigenis van afleggen. Ik denk aan de woorden die hij een keer gesproken heeft toen hij voor Saul stond. Enige tijd nadat David tot koning gezalfd was, was daar de strijd tussen de Filistijnen en Israël. En de zonen van Isaï waren opgetrokken in het leger van Saul. En David kreeg het bevel van zijn vader om naar zijn broers te gaan, naar hun welstand te informeren, of het allemaal nog goed ging. En dan komt hij op een moment in het leger van Israël, dat gelegerd was tegenover de Filistijnen, en de grote reus Goliath trad tevoorschijn. En in brallende godslasterlijke taal hoonde hij de naam van de God van Israël. En hij daagde het volk van Israël uit om het duel aan te gaan, om de strijd aan te gaan. En hij bedong erbij, als hij de strijd zou overwinnen, dan was Israël verslagen. Maar als Israël de strijd zou winnen, dan waren de Filistijnen verslagen. En wel nu, David treedt naar voren. Nee, dat was geen overmoed van hem, maar hij biedt zich aan om de strijd met de Filistijn aan te binden, de uitdaging van Goliath te aanvaarden. En dan wordt hij natuurlijk eerst naar Saul gebracht, want Saul was verantwoordelijk in de strijd. Hij was de legeraanvoerder. Hij moest toestemming geven. Niet iedereen mocht de reus Goliath tegemoet treden, want er hing nogal wat vanaf. Goliath heeft iemand uit Israël uitgedaagd om de tweekamp aan te binden, maar dan met de afspraak dat wie als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn zou komen, de macht zou hebben. En dan staat David voor Saul. En Saul heeft zo zijn aarzelingen, begrijpelijk, een jonge man, oud zal die geweest zijn, misschien een jaar of 20, ongewapend. En Saul heeft nog geprobeerd om hem zijn harnas aan te doen, maar David kon zich daar niet in bewegen. En daarom vraagt hij om maar eens een eenvoudige herdersplunje de strijd in te gaan. Hij zoekt een paar gladde stenen op en een slinger in zijn hand. En zo is hij in de kracht des Heren, in de mogendheid des Heren, Goliath tegemoet getreden. En daarin tekent hij iets van zijn herderschap. Hij zegt het tegen Saul, uw knecht weide de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. Ik ging uit hem na en sloeg hem en redde hem uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En met die enkele woorden, en ik zei al, dat was geen overmoed van David, dat was ook geen grootspraak van hem, maar met deze enkele woorden tekent David dat hij daarom een goede herder was, omdat hij zijn leven ervoor over had. Hij durfde zijn leven in de waagschaal te stellen om de naam van de Heere, de God van Israël, te verheerlijken. En wel nu, dat leven met de schapen, dat ging, dat heeft hij geleerd. En daar heeft hij die psalm gedicht. Terwijl hij met de kudde in de velden trok en hij gezeten was op een rotssteen, tokkelde hij met zijn vingers op de harp en zong hij de psalmen Davids. En daarbij dacht hij tegelijkertijd aan de verhouding tussen de Heeren en zijn ziel, tussen de Heeren en zijn volk. En zo is via David, ook via andere plaatsen in de schrift, dit beeld van de herder met zijn schapen een illustratie geworden van de verhouding die er is tussen de Heeren en zijn volk. En met name van de verhouding die er is tussen de Heere Jezus en zijn volk. En dat is niet alleen het geval in Psalm 23, maar ook in andere psalmen wordt het beeld van het schaap naar voren gebracht. Ook onder de profeten, ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf met de herder der schapen die uitgaat om het verlorene te zoeken. We hebben Johannes 10 gelezen, waar hij het gezegd heeft: ik ben de deur der schapen. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Het is dus een door en door Bijbels beeld dat je in de hele spreekwijze van de schrift telkens weer tegenkomt. En misschien dat er iemand vanavond in de kerk zegt: ja, dominee, dat weten we allemaal wel. Dat is zo'n overbekende tekst. Wat valt er nog voor nieuws te leren? Dat kon wel eens waar zijn. Hoewel het dan nog de vraag is of u het echt verstaat. Want het gaat in deze psalm toch om de belangrijkste zaken in leven en sterven. Het is niet genoeg om dat uit te leggen en de woorden van de psalm te verklaren. Dat is natuurlijk noodzakelijk en dat kan niet gemist worden. Maar heb je dat nou ook geestelijk leren verstaan? Is dat nou ook de belijdenis van uw leven, van uw hart geworden? Wat David mocht zeggen: de Heere is mijn herder. En laten we eerst proberen het beeld zoals David dat gebruikt goed voor ogen te stellen. Dat beeld van een herder met zijn kudde, dat het hier over de herder gaat, is duidelijk. En dan wordt dan verder niet gezegd dat David een schaap is, maar uit allerlei uitdrukkingen in deze psalm blijkt natuurlijk dat hij zichzelf als een schaap van de kudde ziet. Als het gaat over het neerliggen in grazige weiden, het voeren aan zeer stille wateren, als hij een geleid in de wegen des Heren, dan gaat het niet meer om het herdersleven in de natuur. Maar dan mag David zich ook een schaap van die grote kudde weten. Dan mag hij de Heren ook kennen als een herder. Een gemeente, wat zijn schapen? Ach zo, onze eerste gedachte, dat zijn liefelijke dieren. Je ziet ze hier in de polder tegen de dijken grazen. En je ziet ze huppelen en springen. En de kinderen, die zijn er dol op. Als onder Israël het Pascha gevierd werd, dan moest een vader van dat gezin een lam nemen. Dat moest 4 dagen in het gezin verblijven. En u kunt zich voorstellen hoe dat ging. De kinderen die speelden, die dartelden met dat dier. Ze kregen een band aan dat lammetje. En dan op de 4e dag, dan moest vader dat mes nemen en dat dier slachten, het bloed strijken aan de zijposten en de bovendorpel van het huis. Ach, de eerste gedachte die we krijgen bij een kudde schapen, dat zijn liefelijke dieren. Maar vergis je niet, ze hebben ook nare eigenschappen. Ze zijn niet zo handelbaar. Zeker, ze zijn bijzonder afhankelijk. Ze kunnen op geen enkele manier voor zichzelf zorgen. De meeste dieren kunnen dat zich nog wel aardig redden. Die kunnen zich handhaven, die kunnen zich verdedigen. Een koe heeft horens om zijn tegenstander weg te stoten. Een leeuw heeft scherpe tanden om zijn tegenstander te verbrijzelen. Een gifslang spuit het gif in de aderen, zodat zijn tegenstander sterft. Maar hoe moet nou een schaap zich verdedigen? Hij heeft niets weerbaars aan zich. Het gaat niet altijd goed. En van schapen moet je maar niet te veel verwachten. Als aan het lot, aan hun lot worden overgelaten, dan komt er niks van hen terecht. En als ze geen verzorger en geen verzorging hebben, dan komen ze om van de honger. Ook voor hun eigen levensonderhoud kunnen ze niet instaan. En voor hun veiligheid kunnen ze niet zorgen. Ze hebben nauwelijks enig wapen om zich te verdedigen. Wat hebben ze de herder nodig? Wat hebben ze de herder onmisbaar nodig? En wat zijn schapen? Dat zijn eigenlijk dwaze schepselen. Want ze hebben het goed bij hun herder. Als ze tenminste een goede herder hebben. Maar zelfs al hebben ze het goed bij hun herder, dan hebben ze nog altijd de neiging om van de kudde af te dwalen, om eigen gekozen wegen te gaan, om de wildernis in te gaan. En als de herder het niet verhoedt, dan zouden ze zichzelf in het verderf storten en in de ondergang. Ze kunnen wel aan het dwalen gaan, maar uit zichzelf zullen ze nooit meer terugkeren. Het zijn ook eigenzinnige beesten, koppig. En pas als ze helemaal machteloos lijken te zijn, dan laten ze zich leiden. Ja, wat een werk hebben herders aan hun kudde. aan iedere schaap afzonderlijk. Herders hebben nogal wat te stellen met die beesten. En voordat ze doen wat zij zeggen en wat zij willen. Wat is een herder? En dan gaat het natuurlijk niet om een herder zoals wij die kennen, de Veluwe. Waar een folklore nog in stand gehouden wordt, waar een restant is van een kudde met een herder die eenzaam over de heide ronddwaalt. En een trekpleister is voor toeristen. En dat bezienswaardig is om er eens naar te kijken. Gemeente, meestal was de herder ook de eigenaar van de kudde. Er waren ook gehuurde krachten. Er waren ook huurlingen. Maar in beide gevallen moeten die herders, en of ze nu eigenaar van de kudde waren of dat ze nu alleen maar zorg voor de kudde hadden, in beide gevallen moet die herders toch hart voor de schapen hebben. En als je zulke situaties tegenkomt als David, dat er in één keer een leeuw tevoorschijn komt of een beer de kudde bedreigt, ja, dan moet je toch wel hart voor de schapen hebben. De huurling vliet. Die alleen maar een huurling is, die houdt geen stand. Nou, dat beeld gebruikt David als hij Psalm 23 dicht. De herder is de eigenaar van de kudde. En wat moet zo'n herder, zo'n eigenaar nu doen? Wat wordt er van zo'n herder verwacht? Wat mogen de schapen van hem verwachten? Wel, dat hij voor die kudde zorgt. In elk opzicht. Dat hij ze te eten geeft. Dat hij ervoor zorgt dat ze op tijd hun rust hebben. Hij kan de kudde niet opjagen. Want er zijn ook zwangere schapen. Er zijn ook lammetjes die nog gedragen moeten worden. Hij moet hart voor de schapen hebben. Hij moet erop bedacht zijn dat er roofdieren zijn die de kudde kunnen bespringen en die de schapen kunnen meesleuren. Rovers en dieven en alle die het voorzien hebben op de kudde van de Heer Jezus. Ach, ik zei u toch dat zo'n schaap helemaal afhankelijk was. En dat zo'n schaap in geen enkel opzicht voor zichzelf kan zorgen. Hoe komt hij aan eten? Hoe komt het aan rust? Hoe komt het aan veiligheid? Hoe komt het aan bescherming? Het hele lot van dat beest, dat ligt in de hand van de herder. O, wat hebben die schapen en een herder nodig? Nee, niet een huurling. Want als het erop aankomt, dan laten ze in de steek. Maar een herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Nou, en daar heeft David al profetisch mogen zingen. Van de Heer Jezus Christus. Die zich genoemd heeft, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En zoals hij zelf een herder voor de schapen was, een hart had voor de schapen, zo mag hij ook weten dat de Heere zo een herder voor zijn volk is. En dat hij voor zijn volk zorgt en dat hij ze onderhoudt en dat hij ze leidt in de grazige weide van zijn woord. Dat is een zegen. Wanneer een mens dat zeggen mag, dat getuigt ervan dat er in Davids leven genade verheerlijkt is. Een mens van nature kan dit niet zeggen. Dat wordt zo vaak gezegd. En dan gaat het over lammetjes. En onze kinderen worden vergeleken met de lammetjes van de kudde van de Heer Jezus Christus. Gemeente, we zijn van nature geen schaap. En laat je dat toch niet wijs maken door allerlei versjes die er gezongen worden. En allerlei verhalen die verteld worden. dat we allemaal een schaapje zijn van die grote kudde. De Heer Jezus maakt op de oordeelsdag onderscheid tussen de schapen en de bokken. En dat laatste zijn we van nature. Dat betekent dat we vijanden van God zijn. De Heere is onze herder niet. We zouden het geen eens willen ook. Dacht je dat we willen wat de Heere wil? Dat we volgen willen? Dat we dienen willen? Dat we liefhebben willen? We willen onze eigen wegen gaan? We willen onze eigen gedachten volgen? We willen zelf het voor het zeggen hebben? Hoe kan David nu zeggen, de Heere is mijn herder? Dat kan hij alleen maar zeggen, omdat er in zijn leven wat gebeurd is. Hij is van herder veranderd. Ja, van nature was de duivel zijn herder. De vorst der duisternis was zijn meester. En hij deed de begeerte van de vader der leugenen, de vorst der duisternis. Maar hij is van dood levend gemaakt. Hij is van een kind des torens geworden. Een kind van de in de vreze des Heren. Hij is van nieuws geboren, zoals ons doopsformulier dat zegt. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Hij heeft een nieuwe natuur gekregen, een nieuwe mens. En gemeente, laten we dat aan het begin van deze overdenking toch duidelijk stellen. Het is een prachtig beeld. Maar het is een beeld waarmee een hele hoop mee gesold wordt. Met dat beeld van die herder en de schapen. En dat sollen met dat beeld. Dat begint al als het over lammetjes gaat. Ik zei het u zojuist. Maar gemeente, wat we nodig hebben, dat is een nieuw hart. En laat dat jullie gebed zijn, jongens en meisjes. Laat mij van die grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Want wat in de natuur niet gebeuren kan, dat een bok een schaap wordt, dat kan in de genade wel. Daar worden doden levend gemaakt. Daar worden we uit de duisternis getrokken tot zijn wonderbaar licht. Daar worden bokken worden schapen van de kudde van de Heere Jezus Christus. De Heere kan het doen, hij wil het doen. Vraag hem maar om. En sta ernaar. En als Gods genade verheerlijkt wordt in het leven van een jong iemand of van een ouder iemand. Als we die nieuwe natuur ontvangen, die geboorte van boven, dan krijgen we inderdaad deelgenootschap aan dat werk dat de Heere door zijn geest verricht. Dan worden we schapen van die kudde. En zeker dan kleven er allerlei gebreken aan ons. We zijn onze oude natuur nog niet kwijt. We blijven dwaalziek. We blijven koppig. We blijven eigenzinnig. En toch wil met God met zulke schapen van doen hebben. Zelfs David moest het later nog zingen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Gemeente, maar hij wil schapen zich over hen ontfermen. En wie is dan de herder? We hebben gezien wie het schaap is en wat het schaap is. Maar wie is dan de herder? Daar geeft onze tekst ook antwoord op. Dat is de Heere. En als je goed in je Bijbeltje kijkt, dan zie je dat de naam Heere met hoofdletters geschreven staat. En dat wijst erop dat daar in het Hebreeuws de naam Yahweh staat. Jehovah. Dat is de naam waarmee God zich aan Mozes heeft geopenbaard toen hij gezonden werd naar Farao. met het verzoek om Israël te laten trekken. Maar dan maakt Mozes tegenwerping en dan zegt die Heere, maar als ik bij Farao kom en hij vraagt mij, wie heeft u tot mij gezonden, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt de Heere tegen Mozes, zeg dan maar, ik zal zijn die ik zijn zal, heeft mij tot u gezonden. Heere, Yahweh. En dan klinkt in deze naam in het bijzonder de trouw van God door. God die het zegt en het ook doen zal. God die het begint en ook voltooit. Die de werken van zijn handen niet laat varen. De Heere is mijn herder. Dat schaap is goed af. Want hij heeft een herder die nooit teleur kan stellen. Hij heeft een herder die de werken van zijn handen nooit laat varen. Zou je ook niet zo'n herder willen hebben, jongens? Zou je ook niet zo onder de hoede en de zorg van deze herder willen verkeren? Zou je ook graag willen behoren tot dat volk wiens God de Heere is? Want die herder die zal zijn volk nooit aan hun lot overlaten. En die eraan begonnen is en die het ook voleinden zal. En al dwaalt dat schaap af, de herder zoekt het op. Hij is de Heere, de getrouwe, de onveranderlijke. En dan is dat schaap dwaas, maar de Heere verstoot het niet. Hij is de Heere, de onveranderlijke. En dan heeft de Heere zich in het bijzonder geopenbaard. Toen hij in de Heere Jezus Christus vlees en bloed aannam. Toen heeft de Heere Jezus deze beeldspraak van David overgenomen. Toen heeft hij zichzelf geopenbaard als ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En we zien de lijnen lopen. Van Psalm 23 naar het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En noemt zich op verschillende plaatsen. In Johannes 10 wat we gelezen hebben. Als uitgangspunt voor de prediking. Noemt hij zich de goede herder. Goede herder. En waar bestaat die goedheid van deze herder dan in? Dat zagen we in vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En daar met name blijkt het hoe goed die herder was. Ik zei het bij David. Toen die beer uit de struiken tevoorschijn kwam en toen die leeuw aanviel. Toen heeft hij met zijn leven het in de waagschaal te stellen dat lam verlost uit de muil van het roofdier. Hij had er zijn leven voor over. Hij ging die leeuw en die beer tegemoet en vocht met hem en bevrijdde hem van de dood. Is de Heer Jezus niet zo de goede herder? Daarom heeft mij de Vader lief. Overmits ik mijn leven afleg. Niemand neemt het van mij. Maar ik leg het van mijzelf af. En waarom doet hij dat? Waarom is de Heer Jezus nu die weg gegaan? Van lijden en sterven. Waarom is hij die weg gegaan? Naar kruis en graf. Wel om een volk te verlossen. Van de eeuwige dood. Hij heeft het. De strijd aangebonden met de doodsvijanden van Gods kerk, de duivel, de wereld en de zonde. En om dat volk te redden, om zondaren zalig te maken, heeft hij zijn eigen leven ervoor over gehad. Gemeente, hij is de goede herder. En heeft ze gekozen. gekocht en betaald. Ze zijn zijn eigendom geworden. Ze behoren hem toe. Hij heeft er de dure prijs van zijn bloed voor neergeteld. En daarom is hij die goede herder. Maar er is nog een aanduiding van deze herder. En dan denk ik aan Hebreeën 13. Waar staat de God nu des vredes. Die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. En daar gaat het weer over de Heer Jezus. En weer wordt hij herder genoemd, maar nu niet de goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen, maar nu de grote herder die uit de doden is wedergebracht. Ik vroeg zo pas, waarin bestaat nou de goedheid van deze herder? Wel, dat hij zijn leven afgelegd heeft om zondaren zalig te maken. Maar waarin bestaat nou de grootheid van deze herder? Wel, dat hij uit de dood opgestaan is. En dat hij het graf heeft overwonnen. En dat hij nu gaat uitdelen wat hij door zijn lijden en sterven tot stand gebracht heeft. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan is er nog een aanduiding van deze herder. En dan lees ik in 1 Petrus 5 vers 4. Gaat het over de ouderlingen en de ambtsdragers die de kudde moeten weiden. Onder hen is niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder zal verschenen zijn, zo zult gij de onverwerpelijke kroon der heerlijkheid behalen. De goede herder, de grote herder, de overste herder. En waarin blijkt nu dat hij de overste herder is? Wel, hij is ten hemel opgevaren. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hij heeft zelf heerlijkheid en eer gekregen. En als hij zelf in de hemel vaart en zit aan de rechterhand van God, ontvangt hij de ereplaats. Zijn werk wordt bekroond. En dan kan hij ook de onverderfelijke krans uitdelen aan zijn schapen, aan zijn onderdanen. En daarin, als de verhoogde Christus aan zijn Vaders rechterhand, is hij de overste herder, de goede herder, dat ziet op zijn vernedering, als hij zijn leven aflegt. De grote herder, dat ziet op zijn opstanding, als hij de dood verslindt tot overwinning en uit de doden wedergebracht wordt. En de overste herder, dat ziet op zijn verhoging. En de heerlijkheid die edelachtig geworden is. En als deze dingen allemaal mee gaan klinken, dan staan tussen deze psalmen de 23ste psalm. Is u wel eens opgevallen dat psalm 23 volgt op psalm 1, het psalm 22. En dat op psalm 23, psalm 24 volgt. Ja, zult u zeggen, dat is natuurlijk, dat is logisch. Op 22 volgt 23. En op 23 volgt 24. Dat is niet toevallig. Dat is leiding van de Heilige Geest geweest. Want deze drie psalmen, die horen onlosmakelijk bij elkaar. Psalm 22, de lijdenspsalm, waar de herder geslagen is en de kudde verstrooid, waar hij heeft moeten uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De herder die het ondervinden moest dat zijn beenderen te tellen waren, dat zijn krachten uitgegoten werden en dat zijn klederen verdobbeld werden, dat op hem aanvielen de honden en de stieren van Bazan, een gans groot heer. En deze herder, hij is niet op de vlucht geslagen. Toen daar de vijanden hem naar het leven stonden. Hij heeft niet als een huurling de kudde in de steek gelaten. Maar hij is doorgegaan tot het bittere einde toe. Hij heeft zijn kerk meegenomen door het lijden heen. En zo is hij de eigenaar geworden van zijn kerk. Hij heeft ze gekocht en betaald. Door zijn dierbaar hartebloed. Hij heeft er zijn leven voor gegeven. Hij heeft er zijn bloed voor gestort. Om eigenaar te zijn van deze kudde. En wat is de andere psalm die er na psalm 23 volgt? Dat is de psalm van de hemelvaart. We zingen verhoogd, o poorten, nu de bogen. Reis, eeuwige deuren, reis omhoog, opdat u uw koning moogt ontvangen. Dan gaat u omhoog, rein van handen en zuiver van hart. Want de vraag is gesteld, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sion's God betreden? Is er één geweest, die rein van handen en zuiver van hart was. En die Gode welbehagelijk was. En daarom wordt het lied gezongen, verhoogd op poorten nu de boog. Wie is de koning der ere? Dat is de Heere geweldig in de strijd. Dat is de Heere Jezus Christus. Die als hij al het werk volbracht heeft, eer en heerlijkheid ontvangen heeft. Gemeente, en nu alle macht heeft in hemel en op aarde, heeft ook macht om zijn gaven uit te delen en toe te passen. En daartussenin staat psalm 23. Gemeente, psalm 22. Het kruis waar Christus zijn bloed gestort heeft. Hij is de eigenaar van zijn kudde geworden. Hij zal ze doen delen in de eeuwige heerlijkheid. Psalm 24. En nadat onder zijn leiding en bescherming hier de tijd des levens hebben doorgebracht. Onder de hoede van de kudde. Onder de hoede van de herder. Hij heeft ze geleid aan de grazige weide. In het spoor der gerechtigheid geleid. En als gingen ze door een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij gaat de kudde voor. Naar de kroon. Naar de heerlijkheid. Hij trekt ze op die weg mee. Schapen leven bij het kruis. Schapen leven onder de staf. Schapen gaan heen naar de kroon. Wat een zegen om tot die herde te behoren. Wat een zegen om tot de kudde van de Heer Jezus te behoren. Ja, zo ervaart David dat ook. Zo is het zijn ondervinding. En zo mag het ook zijn getuigenis zijn. En over deze ondervinding spreekt hij overvloedig in de psalm. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij zal mij leiden in de grazige weide. Hij zal mij voeren aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Dan hoeven ze wel niet meer te vrezen. Dan liggen ze toch onder hoge bescherming. Dan mogen ze toch deel uitmaken van dat werk van Gods genade. En weet u wat nou zo groot is, gemeente? Dat David niet alleen maar zegt, de Heere is de herder van zijn kudde. Of de Heere is de herder van zijn schapen. Dat is natuurlijk ook waar. En dat hij zelfs ook niet hoeft te zeggen, de Heere is de herder van mijn vader en de Heere is de herder van mijn moeder. Een voorrecht als je een godvrezende vader hebt en een biddende moeder. Nee, het gaat om het persoonlijke. De Heere is mijn herder. En wat ligt al gelijk tot persoonlijke en intieme daarin? David hoort bij hem. Die herder over wie hij gaat spreken, over wiens zorg en liefde hij gaat spreken, dat is geen vreemde voor hem, dat is geen onbekende, maar het is een eigen herder. En David is voor hem geen onbekende, maar David is Gods eigen schaap. Zoals de catechismus dat onder andere woorden gezegd heeft. David zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zo heeft de catechismus het uitgedrukt, wat is uw enige troost in leven en sterven. Dat ik niet het eigendom van mezelf ben, maar van die getrouwe zaligmaker die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En mij uit de heerschappij des duivels verlost heeft. En mij al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Dat is het getuigenis van David. In andere woorden, de Heer is mijn herder. En dat is niet een relatie die alleen van Davids kant bestaat. De Heere is mijn herder. Eigenlijk gaat er nog iets aan vooraf. Eigenlijk heeft de Heere eerst gesproken. Toen heeft God al van eeuwigheid gezegd, David, je bent mijn schaap. En daarom kan David zeggen, de Heere is mijn herder. Ik heb lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Het gaat van hem uit. Hij zoekt ze op. Hij trekt ze uit de duisternis. Hij heeft ze verkoren ten eeuwige leven. Hij heeft ze gegeven aan zijn zoon. Om ze te bewaren in zijn naam. Hij heeft ze aan de Heer Jezus gegeven. Opdat hij voor hen de toren God zou dragen. En zo zegt de Heer Jezus dat ook in Johannes 10. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Ik ken ze en ze volgen mij. Dat ik ken ze, dat betekent eigenlijk ik erken ze als mijn schapen. Ze zijn van mij. En hoe bokkig dat die ook mag zijn. Hoe eigenzinnig ze soms ook kunnen afdwalen. En hoe dwars ze dan ook zich mogen gedragen. Ze liggen vast in de eeuwige liefde van de Vader. Ik heb u lief gehad met de eeuwige liefde. Daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. Hij heeft aan zijn zoon gegeven. Opdat ze door hem zalig zouden worden. Mogen het weten, gemeente. Mijn Heere. Mijn herder. Staat u ernaar. Om dat ook David te mogen nazeggen. Met minder kan het niet. Hij is mijn herder. Daar komt het op aan. Daar komt het voor u en voor mij op aan, in leven en sterven, in voorspoed en in tegenspoed, in droefheid en in vreugde, in gezondheid en in ziekte. Maar wat zal er gaan gebeuren als deze herder niet uw herder is? Als u nog ronddoolt als zo'n verdwaasde bok, als u niet behoort tot de kudde van de Heere Jezus Christus. O, wat zal het zijn als deze Heere Jezus niet uw herder is. O, dan zult u omkomen. Dan zult u door het roofgedierte vermorzeld worden. Dan zult u storten in de ravijnen en de rotskloven. Dan zult u voor eeuwig omkomen. Maar wat kunt u toch tegen deze herder hebben? En hij zegt het ook vanmiddag weer, vanavond weer tot u en tot mij. Ik wil je herder zijn. Geef je toch aan mij over. Gemeente, kunnen we nog langer deze herder versmaden? En als deze herder u vraagt, mag ik je herder zijn? Geef mij uw hart, volg mij. Dat zegt die herder. En waarom zegt u dan nee, heren? Ik zal u niet volgen. En mijn hart houdt ik voor mezelf. Wat hebt u toch op deze herder tegen? Weet u een betere herder? Weet u een betere weg door dit leven heen? Is er dan een ander die voor u zorgen kan? Is er een ander die u veilig geleiden kan? Is er een ander die u thuis kan brengen? Buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wat een voorrecht als je bij hem mag horen. En als je een schaap mag zijn van zijn kudde. En als je weet dat horen met een geopend oor en dat volgen met een gewillig hart. Wat een zaligheid, wat een veiligheid, wat een verzorging ligt daarin opgesloten. En wat een toekomst als de schapen straks volkomen Gods lof en eer zullen verbreiden. Amen.